Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Nederland heeft de afgelopen 20 jaar de banden met Rusland flink aangehaald. Onderzoeksjournalist Tom-Jan Mees ontdekte dat de veiligheidsdiensten al die tijd hebben gewaarschuwd voor Russische spionage. Maar optimisme en economisch gewin bleven in Nederland de boventoon voeren. Hoe diep is Poetins dubbelspel doorgedrongen in onze maatschappij?
Het is 2003 als Kees Klompenhauer, die dan de buitenlandse inlichtingen sectie van de AIVD leidt, naar Moskou afreist voor een kennismakingsafspraak met de FSB, dat is de belangrijkste binnenlandse inlichtingendienst van Rusland. Destijds stond heel Nederland op het idee dat we moesten samenwerken met Rusland. Ook de inlichtingendiensten.
Het begint natuurlijk algemeen, hè? Van wat zijn de dreigingen waar jullie mee te maken hebben, waar wij mee te maken hebben. Nou ja, wat doe je eraan? We hebben toen een aantal gevallen doorgenomen.
Nou, Nederlanders hebben daar bepaalde ideeën en ook vooral grenzen bij. En Klompenhauer ontdekt dat de grenzen die de Russen hanteren aanzienlijk ruimer zijn.
Afgezien van de klassieke methodes, dus mensen zich in verleiding brengen om jouw informatie te verschaffen, mensen kunnen ervoor beloond worden, hadden zij dwingende methodes. Hè? Dus mensen klemzetten en door middel van dwang een medewerking verkrijgen. Ook een houding van mensen die niet meer nuttig waren in het inlichtingenproces, werden afgedankt, om zo te zeggen. Dan kun je dus denken aan niet alleen omkoping, maar ook chantage. En alle geweldsdingen die daarna kunnen volgen. Huurmoord, dat ging ons natuurlijk duidelijk veel te ver.
Hij noemt het een criminele organisatie binnen de Russische staat. En in diezelfde periode regeert het tweede kabinet Balkenende. En net als het eerste kabinet Balkenende wil dat ontzettend graag warme economische banden met Rusland aangaan. En ongeacht het feit dat bij de AIVD en binnen de AIVD dat in openbare jaarverslagen en in dit soort vertrouwelijke ervaringen zoals met Klompenhauer is gebleken dat de mores in de Russische Federatie wel erg ver van Nederland afstaan en dat daar evident een soort spionnenstaat aan het ontstaan is, wil Nederland toch die samenwerking zo breed en groot mogelijk maken. En Nederland valt dus eigenlijk ten prooi aan het Russische machtsspel dat onder Poetin gestalte krijgt.
Tom-Jan, we weten inmiddels allemaal dat Rusland en Poetin geen vrienden zijn van het Westen, hè, om het even kort samen te vatten. Op het moment dat Nederland die banden wil aanhalen met Rusland, hè, dat is begin deze eeuw, dan is Poetin net president geworden. Welk idee zat daarachter?
Aan de ene kant was er gewoon optimisme. Dus Nederland had de hoop met de rest van de westerse wereld dat Poetin heel goed kon zijn voor Rusland, voor de Russische ontwikkeling. Had ook wel de verwachting dat hij echt ambities had om de rechtsstaat te verbeteren, de democratie te verbeteren. Maar aan de andere kant waren er economische belangen. En die waren met name op het energieterrein erg groot. Dus Rusland had aan de ene kant zeer grote olie- en gasvoorraden. En Nederland had aan de andere kant twee wereldspelers in de energiesector. Dat waren Shell, dat was toen nog een Nederlands-Brits bedrijf. En het was GasUnie dat toen nog het Groningen gasveld exporteerde. Die twee bedrijven die zagen grote kansen in Rusland. En de Nederlandse overheid heeft er alles aan gedaan om dat te faciliteren. En zodoende ging koningin Beatrix al een jaar nadat Poetin was aangetreden op staatsbezoek in Rusland. Ze tekende een samenwerkingsprogramma dat ongeveer alle domeinen van de Nederlandse maatschappij besloeg. Dus dat kon ook gaan over douanesamenwerking, over fiscus, over cultuur. En de enige factor in Den Haag die eigenlijk enige scepsis laat merken over die hele uitvoerige ambitie om samen te werken is de geheime dienst.
Kijk, de waarschuwingen die waren, laat ik zo zeggen, eigenlijk steeds dezelfde. Omdat Rusland, na de val van de Sovjet-Unie, gewoon is doorgegaan met het patroon van inlichtingen vergaren, alsof er niks gebeurd was. Dus het werven van mensen, hè, om informatieposities op te bouwen, op gevoelige plekken. Dus je moet ontzettend oppassen, hè, want ze kunnen dingen doen die jij niet voor mogelijk houdt.
Dus terwijl Nederland vrolijk Poetin de hand aan het schudden is en allerlei samenwerkingsverbanden aangaat, is het die AIVD, die Nederlandse Veiligheidsdienst, die de hele tijd zegt, pas op jongens, want dit is een weliswaar een ander Rusland dan vroeger, maar de methodes zijn eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hoe gaat Nederland daarmee om met die waarschuwingen van de AIVD?
In Den Haag gebeurt er eigenlijk niks mee. Dus die waarschuwingen die zijn er. Ik heb sommige op schrift gezien. Daar was geen woord Frans bij. Maar voor de overheid is dit onvoldoende om de koers die ze hebben ingezet te veranderen. Dus die zoeken vooral in de energiesector economische vervlechting. En op dat moment is GasUnie in onderhandeling met Gazprom, het grootste bedrijf van Rusland, over Nord Stream. Dus over de aanleg van een gaspijpleiding die Rusland direct met Noord-Duitsland verbindt. En dan doet zich een hele kenmerkende situatie voor, zeker achteraf. Want terwijl die onderhandelingen lopen, wordt een van de mensen die voor GasUnie onderhandelt gewaarschuwd door de AIVD dat hij en zijn gezin woonachtig in Nederland doelwit zijn van een inlichting- en spionageoperatie van de FSB, de belangrijkste binnenlandse veiligheidsdienst van Rusland.
Dat is typisch. De behoefte aan totale controle. Waardoor je degene met wie je het nauwste samenwerkt juist wil bespioneren. Dat die je geen foefjes levert. Juist ook omdat je jezelf vanaf afhankelijk hebt gemaakt van die ene. Moet je door die ene niet bedrogen worden. Dus moet je hem controleren. Dat is de denkwijze.
Dat is een ernstige zaak. Die speelt hoog op binnen GasUnie. Dat heb ik op basis van GasUnie-documenten kunnen vaststellen. Maar dat verhindert niet dat een aantal maanden later de baas van Gazprom, die volgens GasUnie de opdracht had gegeven voor de spionage van de GasUnie-medewerker, een kennismakingsverzoek aan Den Haag bracht en een welkome gast was van premier Jan-Peter Balkenende in het torentje.
Nou, dat klinkt echt als een redelijk bizarre gebeurtenis. Ik bedoel, waarom staat de deur van het torentje überhaupt nog open voor zo iemand?
Nederland wil heel graag die contacten met Gazprom en wil ook heel graag dat Nord Stream ontstaat, want dat past bij de ambitie die de kabinetten Balkenende en trouwens later ook de kabinetten Rutte hebben om het gasknooppunt, het voornaamste distributiecentrum van Europa te worden. Dus die onderhandelingen die gingen door en dat leidde uiteindelijk tot de keuze van Nederland om een aandeel in pijpleiding te nemen. Er zijn Europese landen die daar expliciet zorgen over hebben. En een van de gronden daarvoor is dat de directeur, de president-directeur van het pijpleidingproject, is een voormalige Stasi-major. Dat is een Duitser, die heet Matthias Warnig. En de Stasi was de inlichtingendienst van de DDR. En is na de val van de muur uitermate berucht geworden omdat ze verregaande, zeer verregaande spionage op de eigen bevolking uitoefende. En uit een onthullend onderzoek van de Wall Street Journal blijkt dat deze Matthias Warnig in de jaren 80, toen de DDR nog bestond, contact heeft gekregen met Vladimir Poetin, die daar toen voor de KGB in de DDR werkte. Ze deelden gezamenlijk belangstelling voor het werven van spionnen in het Westen. Maar ook hier geldt eigenlijk dat Nederland, die laten zich daardoor niet op andere gedachten brengen. Voor een belangrijk deel, heb ik wel gemerkt, waren mensen ook niet op de hoogte van dit alles. Maar in ieder geval leidt dat er uiteindelijk toe dat Nord Stream in 2011 wordt geopend. En die man staat dan met onder meer Mark Rutte op de foto om de opening van Nord Stream te vieren.
Dus Nederland die kijkt eigenlijk vooral met een economische blik naar de deal die ze met Rusland sluiten. Het economisch eigenbelang mag je misschien wel zeggen van Nederland.
Zeker.
Wat voor deal sluiten die Russen eigenlijk mee? Wat is het belang van de Russen om met ons in zee te gaan?
Voor Rusland was het economisch ook interessant om meer gas te kunnen afzetten aan Europa. Maar het was voor hun ook een manier om afhankelijkheden te creëren in de eerste plaats. Dus om onder meer Nederland afhankelijk te maken van Rusland. En op basis van die afhankelijkheid spionagekansen voor zichzelf te creëren.
Het contract tussen bedrijven in die landen is niet het einde van de onderhandeling, maar het begin. Daarna gaat er nog van alles gebeuren. In een machtsspel. En macht is belangrijker dan economisch voordeel. En ja, dan zie je dat het dus gaat om het opbouwen van posities. Heet je, innestelen in een bepaalde wereld. En van daaruit je rooftocht, want dat is het eigenlijk verder te zetten.
In diezelfde periode is Shell eigenlijk in de problemen gekomen. Dus die hadden het grootste olie- en gasveld ter wereld in Siberië. Daar zijn ze eigenlijk door Poetin uitgegooid. Maar Shell besluit dan om niet te gaan procederen tegen Rusland, maar om te proberen een nieuw project op grote schaal te krijgen in Rusland. En het gebied dat ze daarvoor willen gaan bewerken is nabij de Noordpool. En Nederland, de Nederlandse overheid, gaat er werkelijk alles aan doen om Shell daarin te helpen. En een van de gevolgen die dat heeft is dat Gazprom in die periode op talrijke manieren economische kansen en mogelijkheden krijgt.
Op een gegeven moment bezat de Russische staat aandelen in onze gasopslag. De Russische maatschappijen hadden grote bezittingen in de Rotterdamse haven, opslagtanks. De Russische staat via zijn ondernemingen was eigenaar geworden van een deel van ons continentaal plat in de Noordzee. We hebben de boel gewoon verkocht.
En uiteindelijk leidt dat ertoe aan de ene kant dat Shell, die dat project in de Noordpool wilde, echt heel graag wilde, dat die nul op het rekest kregen. En dat Gazprom echt een zeer vergaand, zoals Klompenhauer zegt, zeer vergaande positie in de Nederlandse energiesector kreeg.
Het was van belang dat Gazprom dus in die infrastructuur, en dan heb ik het niet alleen over de fysieke infrastructuur, maar ook in de eigendomsverhoudingen, de leveranciers. Ze participeerden in maatschappijen om daar een positie in te krijgen. Dus dat is dan toch wel een beetje griezelig als je dat zomaar hebt weggegeven.
Dus Nederland biedt die Russen eigenlijk ongelofelijke kansen om een positie te verwerven in onze energiesector. Hè? Dat heb je goed duidelijk gemaakt. Zijn er nou nog andere manieren waarop die Russen die machtspositie, dat spionagespel, zeg maar, op Nederland loslaten? Wat merken wij daar nog meer van hier?
Nou, kijk, de economie is maar één sector. En in dezezelfde periode dat Nederland met Nord Stream en met die Shell-projecten uitvoerig probeerde zaken te doen met Rusland, heeft Rusland, ik zeg het nu in de woorden van een inlichtingenbron, een kolossale overval gepleegd op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door een ambtenaar te werven als spion. En die in de lezing van het Openbaar Ministerie minimaal zeven jaar de kans te geven om alle documenten die hij voor handen kreeg door te geven aan Rusland.
Een Nederlandse ambtenaar geworven door Rusland om spionage voor Rusland uit te voeren. Kan je daar iets meer over vertellen?
Het werkt zo. Russen werken met lange termijn spionnen die onder valse identiteit in het Westen wonen. In dit geval ging het om een Russisch echtpaar dat sinds 1990 onder Duitse cover in Duitsland woonde. En die de opdracht hadden voor diepte-infiltratie in ons deel van Europa. En in dit kader zijn zij deze Nederlandse ambtenaar vanaf minimaal 2008, maar volgens justitie vanaf 2005, gaan aftappen. En hebben ze die man zover gekregen om alle informatie die hij van handen kreeg aan Rusland door te spelen. En er zitten in dit verhaal heel veel klassieke spionageaspecten. De geliefde ontmoetingsplekken waren Sea Life op Scheveningen en Madurodam. En tussen die stukken zaten heel veel documenten van of over de EU en de NAVO. En ja, dat is voor Rusland ongelooflijk aantrekkelijk materiaal. Omdat ze dat steeds de gelegenheid geeft om verdeeldheid, die er natuurlijk altijd is binnen de EU en de NAVO, uit te spelen. Wat er ook aan opvalt is overigens dat hij heel actueel informatie doorgaf. Dus als er een conflict was over iets, whatever, in de NAVO of de EU, dan was dat vaak al binnen 2 of 4 weken in Russische handen. Dus het is ook voorkomen duidelijk dat hij enorm waardevol was voor de Russen, want hij is een van de best betaalde spionnen uit de geschiedenis van het Westen.
Tom-Jan, we zitten inmiddels in 2023. Vorig jaar viel Rusland Oekraïne binnen. Ik denk dat iedereen, voor zover we dat al niet waren, wakker geschud is. Rusland is niet een staat waar je op een normale manier zaken mee kan doen. Heeft dat de relatie tussen Nederland en Rusland nou veranderd? Ik bedoel, zijn we nu wakker geworden?
Nou, kijk, de relatie is al jaren. Die ging al jaren achteruit. Dat waren natuurlijk de invasie van de Krim en MH17, 2014 hebben daar natuurlijk een grote rol in gespeeld. En er doen zich allerlei incidenten voor die ook laten zien hoe ernstig het is. Dus de AIVD-liaison in Moskou heeft ervaren dat zij de remleidingen van zijn auto werden doorgesneden. Ja, dan laat je natuurlijk eigenlijk merken als Rusland zeide, nou, we vinden het niet erg als jij jezelf doodrijdt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit voorjaar vrijwel alle Russische diplomaten in Nederland uitgezet. Er zijn er nog een paar over. Maar in feite is er online al sinds al 20 jaar een wapenwetloop. We hacken elkaar. Nederlanders hacken ook, hè? Dat vergis je niet. Maar inmiddels is het eigenlijk veel meer geworden. Russen proberen zich bij ons in te nestelen. En westerse landen proberen zich in Rusland in te nestelen. En waar Nederland volop reden heeft om te vrezen dat Rusland in staat is om de Nederlandse energiesector te saboteren. Zo probeert Nederland zo duidelijk mogelijk de indruk te wekken. Zonder het expliciet te zeggen dat zij in staat zijn de Russische infrastructuur te saboteren. Het is wat dat betreft helemaal terug naar de Koude Oorlog. Ja. Dus zo gaat het met de relatie.
Ja. En die kennis hè, die Russen in de afgelopen 20 jaar hebben verkregen over ons energienetwerk. Wat zouden ze daar nou mee kunnen als ze echt kwaad zouden willen?
De kwetsbaarheden die zitten in de toevoer van gas, in de energiecentrales.
Ik denk dat de Russen door hun investeringen een perfect beeld hebben gekregen van de Nederlandse energieinfrastructuur in alle opzichten. En dus dat daarmee onze energieinfrastructuur kwetsbaar is geworden voor sabotage.
Klompenhauer is ambassadeur in Oekraïne geweest en heeft daar gezien dat Russen eigenlijk voortdurend de energietoevoer in delen van Oekraïne kunnen uitschakelen door energiecentrales via hacks uit te schakelen, via sabotage.
We gingen een pijplijn door Oekraïne heen die heel Centraal-Europa van gas voorzag. En Rusland was erop uit met alle middelen controle te krijgen over die pijplijn. Men heeft daar in die jaren ook meermalen gas afgesloten naar Oekraïne toe, maar ook naar die andere Centraal-Europese landen, om Oekraïne te dwingen het eigendom van die gaspijplijn over te dragen aan Gazprom. Dus je zag dat Rusland die infrastructuur gebruikt als strategisch bruggenhoofd.
Als je registreert dat in de gasinfrastructuur en in de energiecentrales kwetsbaarheden zitten, dan moet je rekening houden met de mogelijkheid dat ze dat ook in Nederland zouden kunnen.
Ja. Hey, en om het wat apocalyptisch af te sluiten misschien. Jij hebt nu dat energiedossier goed uitgebeeld. Weten wij nou hoe diep de Russen in onze maatschappij geïnfiltreerd zijn?
Daar is echt bij sommigen althans echt behoorlijke ongerustheid over. Dat aspect van die mensen die undercover tientallen jaren in een westers land wonen. De indicaties die daarvoor zijn dat zich dat toch veel vaker heeft voorgedaan dan we ons hebben kunnen voorstellen. Vorig jaar, internationaal strafhof in Den Haag was net begonnen met een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Poetin in Oekraïne. En meldde zich met een ontroerende brief een jongen die zei dat hij uit Brazilië kwam bij het strafhof omdat hij graag stagiair wilde zijn. Die werd vrijwel ogenblikkelijk aangenomen, reisde naar Nederland. Die is door de Nederlandse autoriteiten aangehouden en opgepakt, want dat was een Rus. Ook dat voorbeeld liet mensen heel erg zien. Ja, kijk, er lopen zoveel van die Russen met een vals paspoort rond. Wij kunnen onmogelijk vaststellen hoeveel er hier zitten, maar het staat absoluut vast dat door de intensieve samenwerking die Nederland, door die specifieke situatie met die energie, heeft gezocht met Rusland, dat wij Rusland echt enorme mogelijkheden hebben gegeven om hier binnen te komen en dit soort operaties te beginnen.
Wat je eigenlijk ziet, nu achteraf, durf ik te zeggen, nou, dat vond ik toen ook al, maar nu kan ik het hardop zeggen. Er was een totaal gebrek aan veiligheidsbewustzijn in de top van ons landsbestuur. In de politiek, maar ook in het bedrijfsleven.
Ja, en onszelf daarmee dus heel kwetsbaar hebben gemaakt voor die Russische spionage. En
zo is het.
Ja. Dankjewel, Tom-Jan.
Niets te danken.
luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.